De stroom.
Hoe is het om te leven onder dwang? Dat je je dag in, dag uit onvrij voelt. In de podcast Nuchter ga ik het gesprek aan met mensen die dit, net als ik, jarenlang hebben ervaren. Gesprekken waarbij we de diepte induiken en onderzoeken wat nuchter zijn betekent. In deze aflevering spreek ik Matthijs Kruk. Hij was zo verslaafd aan seks en porno dat zelfs zijn studie eronder kwam te lijden.
Ik was gewoon zo gefascineerd dat ik volgens mij op mijn middelbare school kon ik... Als ik geen zin had om huiswerk te maken of zo, ging ik een seksverhaal schrijven. Gewoon omdat ik dat opwindend vond. Mm-hmm. En ik ontdekte ook porno als een manier om toch even uit de realiteit te ontsnappen. Met als gevolg dat ik een jaar langer over mijn scriptie heb gedaan.
Matthijs, ik heb een camera in mijn hand. Een Polaroid-camera.
Mooi.
En als jij het goed vindt, ga ik jou om te beginnen op de foto zetten.
Oké. Okay.
Dus ik ga nu kijken. Ik ben hier heel onhandig in.
Ik hoef niet zoveel te doen, toch? Alleen...
Je mag kiezen of je herkenbaar of onherkenbaar in beeld wil. Wil ik altijd zeggen tegen mensen.
Herkenbaar is prima.
Herkenbaar. En hoe ga je kijken? Heb je een fotoblik?
Nee, ik ben daar niet zo goed in.
Oké. Okay. Zal ik gewoon klikken?
Ik doe maar. Dat was het.
Hij komt. En dan aan het eind van het gesprek mag je hem zien.
Oké. Okay.
En dan mag je kiezen of je hem wil houden of verscheuren.
Oké. Okay, nou, okay. Als ik mijn ogen maar open heb, dan vind ik het al...
Als je de ogen maar open hebt, ja. Okay. We gaan straks praten over woorden. En dat zijn niet zozeer grote woorden, maar ze roepen heel veel op. Okay. Eén woord is seks. Een ander woord is verslaving. En dan kunnen we ze nog koppelen en dan hebben we seksverslaving. Mm-hmm. Je bent daar ervaringsdeskundige in en op dit moment hulpverlener in. Je hebt een boek geschreven dat heet Lust als last. Wanneer wordt seks verslavend? Daar gaan we zo naartoe, naar dat boek en naar jouw dagelijkse praktijk nu. Maar eerst eens over die woorden. Seks en verslaving. Ben je het met me eens dat ze veel oproepen?
Ja.
Ja? Ja. Wat roepen ze zo al op?
Nou, ik denk dat seks op zichzelf natuurlijk al iets in gang zet bij mensen. Want ja, seks. Alles is seks, hè, zeggen ze wel eens.
Alles is seks.
Ja, behalve... Of eigenlijk, Oscar Wilde is eigenlijk... seks is macht, behalve... Wat zei hij nou? Nou ja, dat ben ik even kwijt.
Ik vind het wel mooi, zo'n onafgemaakt citaat aan het begin. Ja, het seks is macht, behalve als... Okay.
Nee. Alles gaat over seks, behalve seks. Dat gaat over macht. Dat zei hij.
Oh ja, ja. Precies. Dat was hem. Nou herinner ik me ineens ook. Ja.
Ja. Maar om terug te komen op je vraag. Seks roept veel op. Verslaving denk ik ook wel in iets mindere mate. Maar als je die twee dus samen neemt, dan voelt het meteen wel zwaar. En stigmatiserend, vind ik.
Ja, en er zijn best wel wat mensen die een beetje gaan giechelen bij de term seksverslaving. Is mijn ervaring. Ik heb even een kleine niet-representatieve enquête gedaan. Ja. Er zijn een aantal mensen die gewoon chill blijven, zeg maar. Die blijven gewoon rustig. Maar er zijn ook een paar mensen die zeggen... Ja, weet je, ik heb... Nou, bij wijze van spreken, ik heb zo en zoveel vrouwen of mannen gehad. Weet je, die gaan meteen in een soort rare...
Klopt.
Stoere houding zitten.
Ja, maar dat zegt vooral iets over onze relatie met seks in onze cultuur en hoe we daarmee omgaan.
Kun je daar eens iets over vertellen, over die relatie?
Nou, om even door te gaan op wat jij zegt. Dat mensen meteen in een soort stuip schieten of gaan giechelen. Dat heeft ermee te maken omdat wij allemaal seks hebben. Maar we weten eigenlijk niet precies hoe de anderen dat doen. Omdat we daar, ja, we zijn er nooit bij. Dus we praten er een beetje over. Maar het is nogal omweven of omwoven met... met ideeën en beelden vooral.
Mm-hmm.
Dus als je dan de term seksverslaving in de mond neemt, dan hebben mensen waarschijnlijk het beeld van dat je heel veel met seks bezig bent. En zeker mannen. En dat ze dan de hele tijd aan het rukken zijn, bijvoorbeeld.
Yeah.
Terwijl dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Dat is al één. Mm-hmm. Ten tweede, veel met seks bezig zijn wil niet zeggen dat je er ook veel mee bezig bent in je gedrag, maar ook in je hoofd.
Dat je er veel aan denkt.
Ja. Een beetje, hè, als je hetzelfde als met alcoholverslaving. Je bent niet alleen maar verslaafd aan de alcohol als je mee bezig bent, maar je kan ook mee bezig zijn op het moment dat je aan het werk bent en denkt, zometeen kan ik naar huis. Kan ik eindelijk die fles wijn opentrekken.
Ja. Yeah.
Dus als het gaat om verslaving, dan denk ik dat daar wat misverstanden over bestaan. Mm-hmm. Wat dat inhoudt.
Ja. Want iemand die graag seks heeft, is niet per definitie een seksverslaafde.
Nee, nee. Daarbij komt nog dat de term seksverslaving ook nog een keer... dat daar verschillende perspectieven op bestaan. En je kunt je afvragen of seksverslaving überhaupt bestaat. Hoeven we het niet hierover te hebben hoor, verder. Volgens mij bestaat seksverslaving bij de gratie van de uitspraak die mensen hebben als ze zeggen... ik ben dusdanig veel met seks bezig dat ik of mijn dierbaren of anderen er last van hebben.
Yeah.
En dat is criterium 1, denk ik. En criterium 2 is dat je het hebt gedaan en je het gevoel hebt... shit, ik had het beter niet kunnen doen.
Oh, ja.
Ik wil niet dat iemand dit weet. Ik voel me schuldig en ik schaam me.
Ja.
Nou, en als dat aan de hand is in relatie tot seks... dan kun je het seksverslaafd noemen. Je kunt ook zeggen, ik heb een problematische relatie met seks. Je kunt ook zeggen,
ja.
Seks speelt een te grote rol in mijn leven.
Precies, ja. Dat is natuurlijk bij drank in principe natuurlijk ook... In de zin van, je kan zeggen, ik ben alcoholist. Je kan ook zeggen, ik hang een bourgondische levensstijl aan. Je kan ook zeggen, ik hou van mijn natje en mijn droogje. Of zo. Je kan allemaal dingen zeggen.
Ja.
En het is pas waar als het voor jou waar is. Of voor je intimie.
Ja, of voor een van de twee. Hè, dus. Ik bedoel, zelf kan je in je eigen tunnel zitten.
Ja.
En je partner bijvoorbeeld, die zegt, nou, je bent niet aanwezig. Je bent er niet echt. Dan kan jij zeggen, ja, natuurlijk ben ik er wel.
Ja.
Maar ondertussen ben je misschien, hè, dan hou je jezelf een beetje voor de gek. Ja. Dat is natuurlijk een kenmerk van verslaving.
Ja.
Dat andere mensen om je heen, die zien het.
Ja.
Of die hebben het door. Maar jij zelf niet. En dat is ook het verschil tussen seksverslaving en alle andere verslavingen. Dat mensen over het algemeen niet zien dat je veel met seks bezig bent. Omdat seks bij uitstek iets is... wat je natuurlijk achter gesloten deuren en gesloten gordijnen doet.
En als je veel rookt, dan krijg je gele vingers.
Ja.
En als je veel drinkt, krijg je rode wangen en een dikke buik.
Ja.
Maar als je veel seks hebt...
Ja, ik denk ook dat het goed is om hier een tweedeling nog te maken. In seks maak ik de tweedeling tussen actief en passief. En actief is als je er echt actief naar op zoek bent en mee bezig bent. Dus er is één of meerdere anderen bij betrokken.
Ja.
Dus vreemdgaan, prostitutiebezoek, maar ook online. Webcamseks is ook iemand anders bij betrokken. Passief is eendimensionaal of eenrichtingsverkeer. Dus porno in dit geval.
Ja.
Dat zijn twee hele verschillende dingen wat mij betreft nog.
Oké, we komen daarover te spreken.
Oké.
Jij schrijft daar dus een boek over, Lust als last. Wanneer wordt seks verslaafd? Betekent dat dat ik jou ook alles mag vragen over dit onderwerp?
Zeker. Ja,
oké, nou, maar dat is niet zo'n... Ik bedoel, het is niet gebruikelijk dat we elkaar, de mensheid elkaar zo openlijk bevraagt over seks. Snap je? Dus ik wil jou de vraag gaan stellen. Die ligt nu in mijn mond, die vraag.
Van,
hoe ben je voor het eerst met seks in aanraking gekomen? Weet je wel, maar dat is een nogal intieme vraag. Dus ik wil het niet zomaar op jou afvuren.
Ik ben
een beetje beleefd. Maar...
Nou, ten eerste leid je hem natuurlijk heel mooi in.
Oh, ja.
En je vraagt toestemming. Mag ik je wat vragen?
Ja, maar toch.
Maar
dat is toch normaal ook op zich?
Ja, maar dat zien we natuurlijk niet altijd gebeuren. Ik vind wel dat we elkaar per definitie alles zouden mogen vragen.
Okay.
Het is aan de ontvanger van de vraag die dan reageert van nou,
okay.
Ik vind het niet oké.
Spreken we af dat jij mij ook alles mag vragen. Dan hebben we een wederkerigheid ingebouwd.
Oké, prima.
Ja?
Ja hoor.
Wanneer was voor jou de eerste aanraking met seks? Hoppakee.
jeetje. Nou, dan zou je eigenlijk seks moeten duiden. Wat is dat? Maar ik ga gewoon terug naar een eerste herinnering. Laat ik het zo zeggen. Ik kan me een paar herinneringen zo voor de geest halen. Eentje is bijvoorbeeld dat ik herinner mij pornoblaadjes. Dat ik dat ergens zag bij een benzinepomp en daardoor gefascineerd raakte. Ik weet niet meer precies hoe oud ik was. Ik doe er ook niet heel veel toe, denk ik. Ik weet wel, dus dat durf ik je ook wel te stellen of te zeggen, dat ik denk begin puber was ik, dat ik naar zo'n benzinepomp ging. En hem niet durfde te kopen, maar wel hem graag wilde hebben. Dus ik heb hem stiekem meegenomen.
Oh, gejat.
Ja, gejat.
Mm.
Ja, het ging mij niet om het jatten per se dat een kick gaf. Maar ik vond het wel een kick dat ik eigen boekjes had.
Ik deed hem altijd tussen de Elsevier en de Vrij Nederland.
Heel sophisticated. Ja. Als je dan gepakt wordt. Ja.
Ja.
Ja, dus dat is een herinnering.
Ja. Je stal dat boekje en dat deed je dan in je jas...
Ja, en dan had ik het thuis liggen en dan kon ik me eraan verlekkeren. Maar dat, wat ik er interessant aan vind is, ik heb voor mijn werk zie ik heel veel mannen die vastlopen in seks of die daar een fascinatie voor hebben.
Ja, je hebt een praktijk hierin.
Ja, ik heb een bedrijf dat zich richt op mannen die vastlopen in seks. Dat kunnen we nog meer over vertellen. Maar die willen zich opnieuw uitvinden omdat seks te groot is geworden qua betekenis. Ik heb altijd gedacht, dat heb je wel eens als je jonger bent. Tenminste, ik had het toen ik jonger was, dat ik dacht, iedereen heeft dit wel een klein beetje. Maar dat weet je natuurlijk niet, want je kunt niet in...
Iedereen heeft wat wel een klein beetje?
Fascinatie voor seks. Oh, zo. Ik denk nog steeds dat de meeste mensen dat hebben overigens. Maar ik denk ook, en ik vraag me af of dat biologisch is of niet, dat de ene persoon heeft gewoon wel, die wordt meer in gang gezet door seks. Die is daar meer mee bezig dan een ander. En waar dat aan ligt, dat weet ik eigenlijk niet.
Maar waar hebben we het dan precies over? Hoe oud was je toen je dat boekje stal?
Ongeveer 14 of zo.
Ja.
Dus ik denk dat leeftijd niet zoveel uitmaakt. Ik denk dat het uitmaakt hoe je erna ermee omgaat. Je komt ergens mee in aanraking, in mijn geval seks, en het triggert, het raakt. En andere mensen zullen dat hebben met watersport bijvoorbeeld. Die gaan watersporten en denken, wauw, dit is het helemaal. Dus ik denk dat je het in die hoek moet zoeken. Dat ergens, je komt ermee in aanraking en vervolgens laat je dingen gaan of ga je ermee door.
Want kan je iets daarop inzoomen? Wat was dat voor gevoel bij jou dan toen je seks zag?
Ja, dat is het moeilijk om te woorden.
Ja, dat snap ik.
Ik vind het fascinerend.
Je mag gewoon wat woorden roepen of zo.
Geil. Als je het hebt over geilheid, dan is dat een vrij intens gevoel.
Ja.
En ik hou van intense gevoelens. Dus in die zin denk ik dat het wel aansloeg bij mij. Dan hebben we het dus over porno of over beelden. Ja. In mijn tijd, ik ben nu 41.
Ja.
En toen had je nog helemaal geen internet en zo. Mm-hmm. Dus toen ik opgroeide, toen had je, ik noem het even het mozaïekkanaal. Dat is zo'n klein beeldkanaal met allemaal kanalen. En daar was Filmnet. En Filmnet, dat was een betaalzender, die hadden wij niet. Maar 's nachts, 1 uur, 2 uur, werden daar pornofilms vertoond. Dus wat ik deed, is dat dat had ik door. Dat vond ik fascinerend. Mm-hmm. Daar wil ik meer van. Dus ik zette dan, toen kon ik de videoband, de videorecorder, kon ik timen dat die opnam tussen 1 en 3 s'nachts of zo. En dan had ik mijn eigen pornofilm op een klein beeldkanaal van 5x5 centimeter of zo. Ja, ik zou dat zeker geen verslaving noemen, want ik denk dat de verslaving begint met...
Ik zal maar niet vertellen dat ik dit ook heb gedaan.
Ja,
Maar dan keek ik dus live, dus ik nam het niet op, maar keek gewoon s'nachts.
Hoe vind je het om dat...
Maar dan versprong dat blokje ook weer. Weet
dat kan
nog.
Ja.
Dus dan was er bijna het orgasme van de man en dan kwam er opeens weer Donald Duck tussen. Ja. Snap je? Dus dan verdween het beeldje weer.
Ja, maar hoe vind jij het dan om dit op te biechten?
Met jou vind ik het niet zo'n probleem.
Nee,
het is een beetje jammer dat er al mensen naar luisteren. Nee, maar dat maakt wel niet uit. Ik bedoel, het is gewoon... Kijk, dit zijn allemaal fascinaties. Ik kocht dan geen boekjes van die vieze boekjes, noemden we die vroeger. Ja. Ik ben 10 jaar ouder dan jij, ik ben 51. We hadden ook nog geen internet. Ik kocht die boekjes niet, want dat durfde ik niet. Maar dan kreeg ik ze wel.
Ja.
Tuurlijk, ja. Kijk, in principe denk ik dat universeel is, alleen iedereen houdt zijn mond erover. Dat is een beetje het ding.
Ja, daarom weten we het niet. Hè?
Maar we zijn nu over een heuveltje. Dus we zijn inmiddels in deze podcast gewoon hierover aan het praten. Dus laat die steen maar rollen.
Ik ben er wel voor om het überhaupt op een wat normalere, gezondere, makkelijkere, openere, kwetsbare manier over te
zeggen. Ja, precies. Maar daar kom ik nu een beetje in. Dus ik schud mijn schouders nog een beetje zo. we blijven even bij dat gefascineerd zijn voor watersport of gefascineerd zijn door seks.
Ja.
Je noemde het woord geilheid. Hoe ging dat verder? Ik bedoel, dat boekje stal je? Daar heb je spijt van?
Ik ga nu een bekentenis doen. Dit is wel heel grappig. Ik vind het weer vooral grappig. Ik heb namelijk... ik ben verhuisd een paar keer in mijn leven. Maar toevallig een jaar geleden of anderhalf jaar geleden. En toen vond ik dat boekje, heb ik dus meegenomen. Als een soort requisiet. Van dat was mijn allereerste boekje. Dat was een soort, ik zou hem nog net niet ophangen. Maar daar heb ik wel veel mooie...
Dit boekje al die jaren bewaard.
Ja, dat is helemaal uit elkaar gedonderd. Maar goed, ik denk dat we nu een overstap kunnen maken. Want op een gegeven moment als je ouder wordt, in mijn geval, ik werd ouder, dan kom je meer in aanraking, in mijn geval met meisjes. Ik had ook, in mijn geval meisjes, omdat ik op meisjes val, had ook jongens kunnen zijn.
Ja.
En dan kwam er een extra dimensie bij. Ik was helemaal niet zoveel met seks bezig, maar wel met het feit dat aandacht van meisjes iets deden met mijn gevoel over mezelf. Dus
was dat gevoel vergelijkbaar met het gevoel wat je had over seks?
Nee.
Okay.
Nee. Ja. Dus ik denk, wat ik hier wil doen, is denk ik een knip maken of een tweedeling. In de volksmond noemen we het seksverslaving.
Ja.
Dat is misschien een aardig bekkende term, maar ik denk dat er eigenlijk twee componenten zijn. Eén die gaat heel erg over misschien wel het geile gevoel, de opwinding die je opzoekt, de spanning die ermee te maken heeft.
Yeah.
En het andere heeft te maken met aandacht en het krijgen van aandacht van iemand anders. Wat zich kan uiten in seks, omdat seks bij uitstek denk ik een...
Liefdesverslaving noem je dat.
Ja, in het Engels noemen ze dat zo mooi sex and love addiction. Mm-hmm. Ik zou het in het Nederlands niet zozeer liefdesverslaving noemen, maar meer een verslaving aan aandacht.
Okay.
Dat zie je natuurlijk nu heel erg veel. Dat gaat dan niet alleen om seks, maar ook online.
Ja.
Mensen willen heel graag gezien worden.
Likes.
En daar zijn we denk ik aan verslaafd.
Ja.
En in mijn geval kwam ik erachter, als meisjes mij leuk vinden, betekent dat ik iets voorstel.
Mm-hmm.
En seks is daar het ultieme bewijs van. Want dat betekent dat je echt...
Ja.
Dan moet je wel wat voorstellen.
Ja.
En toen, ik denk dat is dan een andere afslag. Dat ik dan later in mijn leven, daar was ik toen niet zo bewust van. Dat ben een beetje mee gaan najagen.
In principe was het dus fijn.
Ja, was heel fijn. Zeker. Zeker. Ja. Want als je hem... Ja, ik weet niet waar je heen wil. Ik kan
nou, nergens. Nou ja, kijk, het volgende stapje is natuurlijk van wanneer werd die beleving van seks dan ongezond. Hè? Dus daar werken we een beetje naartoe nu.
Ja, ik denk zelf dat mij... De vraag is, wanneer is mijn beleving van seks ooit ongezond geworden? Ik denk dat er een heel duidelijk twee hele grote momenten in mijn leven zijn aan te wijzen, waardoor ik seks op een andere manier ging inzetten dan ik het deed. Want op mijn 23ste en mijn 25ste zijn twee mensen overleden die dicht bij me stonden. Dus op mijn 23ste had ik had een jeugdvriendje, een hele goede vriend, eigenlijk gewoon even mijn jeugdvriendje. Ja. Die was 4 dagen jonger dan ik.
Mm-hmm.
Die skiede tegen een boom en die was een paar dagen later dood.
Jeetje.
Ja, toen was ik 23. En toen...
Was jij daar ook bij of niet?
Nee, ik was er niet bij. Nee. Maar toen studeerde ik in Amsterdam.
Ja.
En ik weet nog... Eigenlijk achteraf kan ik het pas goed analyseren. Hm. Dat heb natuurlijk heel vaak. Heel vaak gebeuren dingen in je leven. En dan achteraf kan je pas terugkijken en kan je het een beetje duiden. Hm. Maar ik weet wel nog dat ik me een beetje verdwaasd en verweest voelde. Maar daar weinig aandacht aan schonk. Want hoe schenk je aandacht aan gevoelens die je eigenlijk niet kent?
Hm.
Tenminste, ik heb daar nooit echt begeleiding in gehad. En ondertussen, van mijn 20ste tot mijn 25ste, was mijn vader, die kreeg een hersentumor. Dus die werd heel erg ziek. En die was eigenlijk één grote aftakeling naar de dood. Om het zo even hard te zeggen. En op mijn 25ste was hij uiteindelijk, ging die overlijden.
Ja.
Ik denk dat ik dat gevoel van, noem het... Ik denk dat woorden eigenlijk tekort schieten, maar dat mensen die luisteren dit soort gevoelens zouden kunnen herkennen. En je hebt het over leegte, eenzaamheid, een soort off in het Engels, weet je wel? Dat dingen niet helemaal passen in je leven. En je hebt het is niet zozeer aanwijsbaar waarom, maar het voelt gewoon niet zoals je gewend bent. En ik denk dat ik toen een beetje een switch heb gemaakt. Dat is mijn verhaal wat ik mezelf nu vertel. Van kennelijk kan je zomaar doodgaan. En dat weet ik wel. Dat is een beetje een rationeel iets dat je weet dat je dood kan gaan. Maar als het dan gebeurt, dan denk ik toen ben ik denk ik een beetje onverschillig geworden. Ten aanzien van het leven dat ik leidde. Dus ik was eerst denk ik verschillig, toen wat onverschillig. En toen dacht ik, dan ga ik leven ook. En ik versta nu iets anders onder leven, met hoofdletters leven, dan toen. Toen verstond ik eronder, dan ga ik een beetje seks, drugs en rock'n'roll op die kant.
Een beetje?
Ja, ik zou je vertellen namelijk, ik had een relatie ook toen. En ik had het zo recht gebreid in mijn hoofd, dat ik dacht, dit is mijn meisje, hier ga ik mee oud worden. Maar ik heb nog wat andere dingen te doen die niks met haar te maken hebben. Dus daar hoef zij ook niet van te weten. Dus zo breid ik het gewoon helemaal recht in mijn hoofd. Achteraf denk ik van, hoe heb je dat zo lang kunnen doen? Mm. Maar die kant ging het een beetje op.
Dus je ging eigenlijk twee werelden scheppen.
Ja, en dat heb ik een beetje in mijn boek ook proberen te beschrijven. Maar dat heb ik zelf echt wel zo ervaren. Het gevoel dat je meerdere levens leidt, want dat is het. Mm-hmm. Je schept letterlijk een andere wereld.
Ja.
Dat geeft een machtig gevoel. Dat vond ik in ieder geval toen. Dat gaf me een gevoel van controle. Misschien wel ook het gevoel van controle over die emoties en gevoelens waar ik het net over had. Die ik niet kon duiden en niet kon thuisbrengen als het ware. Dus door dat andere leven overschreef als het ware die eenzaamheid en die leegte.
Maar even dat ik het goed begrijp. Dus je schept eigenlijk een tweede wereld. Hè? En dat zou heel chic een parallel universum kunnen
noemen. Heel mooi, ja.
En het feit dat je dat kan, dat geeft een gevoel van een soort kick eigenlijk. Dat je een tweede bestaan naast je huidige bestaan kunt creëren.
Als je hem helemaal bout wil stellen, dan speel je een beetje van God. Hè? Dan krijg je een beetje het godsgevoel.
Je schept een tweede leven.
Ja, of meerdere levens. Maar in mijn geval had ik meerdere affaires. Zocht ik het. Ik had wel een fascinatie voor seks, maar ik zocht het ook wel in liefde of in een andere intimiteit. Ik zocht het ook in intimiteit, denk ik, die ik kennelijk onvoldoende had.
Ik snap dat verschil nog niet helemaal goed. Dus als je zegt, ik had dan meerdere affaires, dat snap ik dan. Oké, dus je had verschillende werelden erbij gecreëerd.
Ja.
En je zegt van, ja, ik had dan wel een fascinatie voor seks, maar er was ook intimiteit. Dat snap ik niet zo goed, dat laatste.
Nou, even heel kort het bocht. Mensen zeggen wel eens, je kunt seks hebben zonder liefde. En je kunt ook liefde hebben zonder seks trouwens. Maar in mijn geval ging het niet puur om seks. Seks was denk ik eerder wel iets wat ik nastreefde. Maar ik denk dat ik nog meer die nastreefde dat iemand anders in feite mij de liefde verklaarde door middel van seks. Ik denk dat ik dat misschien nog wel meer na. Ik ben nooit puur met vrouwen omgegaan alleen voor seks. Dus daar is wel verschil in, denk ik. Als ik mannen zie voor mijn werk, of ik spreek gewoon vrienden of zo. En bij mij gaat seks nooit alleen maar om seks. Dan had ik wel andere keuzes gemaakt.
Maar het is het feit dat iemand anders, in jouw geval een vrouw, seks met jou wil.
Ja. Ja, wat ook wel verklaarbaar is over waarom ik dat dan nastreefde. Maar dat heeft altijd te maken met je eigen.
Maar wat is dan het verschil? Want als een vrouw dan met jou wil watersporten, om die nog even door te trekken.
Ja, goeie.
Zo van, Matthijs, zullen we samen gaan windsurfen?
Ja, maar dat
geeft
is
niet dat gevoel wat je krijgt als een vrouw zegt, zullen wij seks hebben?
Dat klopt. Het is een diepere bevestiging of een meer krachtige bevestiging dat iemand met jou seksueel intiem wil zijn, om het even mooi te zeggen.
Ja.
Ja.
Maar wat is dan, om het helemaal te begrijpen, het verschil tussen seks en intimiteit in dit geval?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat intimiteit kun je op heel veel verschillende manieren met iemand hebben. Ik bedoel, je kunt ook zeggen dat wij nu intiem zijn, omdat wij zijn verbaal intiem. En seks heeft de lichamelijke en emotionele component er ook nog bij. En wat daar bovenop komt, in mijn geval, is dat je nog Kijk, een affaire die zich in het geniep afspeelt eigenlijk, is een soort vrije ruimte waar je alles kunt maken. Dus je kunt ook op seksueel vlak misschien veel verder gaan of dingen doen die je anders niet zo snel zou doen met je eigen partner. Omdat, ja, daar moet je nog je hele leven mee, bij wijze van spreken. Dus dan word je wat voorzichtiger. Dus ik denk dat dat voor mij ook nog wel speelde. Dat ik me seksueel wat meer kon uitdrukken en ontwikkelen. En dat dat heel vervlochten met elkaar raakte. Dus de seks en de intimiteit binnen een affaire. Want dat heeft voor mij een andere lading dan seks en intimiteit binnen een relatie.
En dan heb je het bij seks dat je verder gaat dan in je eigen relatie. Maar kun je bijvoorbeeld ook in intimiteit verder gaan dan? Met iemand anders, zeg maar? Snap je?
Ja, de vraag is, wat is dan verder gaan dan intimiteit?
Je hebt bij seks kun je daar van alles bij voorstellen, maar bij intimiteit...
Kijk, een affaire is zo aanlokkelijk omdat je weet dat die niet houdbaar is.
Ja.
Omdat je weet van alles wat we gaan beleven samen, ja, dat moet eigenlijk nu gebeuren. Terwijl met je partner of met vrienden denk je, ja joh, dat kan altijd later nog een keer. Ja. Dus jij bent heel erg aanwezig in een affaire. Dus als ik nu hardop zo denk, dan denk ik dat ik daar verslaafd aan was. Ja. Want het liet mij heel erg in het hier en nu leven. Dat is het, denk ik. Ja. En dat is wat een verslaving misschien überhaupt doet. Dat het je, weet je wel, niks anders maakt meer uit dan alleen maar wat er nu aan de hand is.
Als ik een relatie heb en ik heb daar een affaire bij... Nou snap ik hoe dat werkt in een vrije relatie of zo. Hè? Maar daar heb ik het niet over. Ik heb het gewoon over een relatie waarin je in principe monogaam met elkaar bent. Dat heb je niet ondertekend, maar dat is zo'n beetje de afspraak. Is het dan verkeerd om een affaire te hebben?
Nou, dat hangt er dus A, heel erg vanaf wat je afspreekt.
Ja, maar daar heb je dan niet echt iets over afgesproken.
Ja, maar dat vind ik stom. Als je een relatie hebt en je kan geen grenzen aangeven aan die relatie.
Oké, dus je moet grenzen afspreken.
Dat zou ik sowieso doen. Okay. Sowieso.
Had jij dat toen?
Niet
die
expliciet.
Seks en drugs en rock and roll.
Nee, we hadden natuurlijk een impliciete afspraak. Ja, we zijn exclusief voor elkaar, maar dat is volgens mij nooit uitgesproken. Dat doe ik in mijn huidige relatie heel anders.
Oh ja.
En ten tweede, het is niet altijd verkeerd, denk ik, om een affaire te hebben. Maar je moet weten wat de betekenis is van die affaire. En in mijn geval, toen, als ik terugkijk, vond ik het wel degelijk heel verkeerd. Omdat ik gewoon echt niet eerlijk ben geweest. En ik kon schijnbaar intiem zijn met die affaires. En niet binnen mijn eigen relatie. Daar heb ik wel echt iets laten liggen. En ik was ook niet intiem met mezelf.
Oh ja, zie je. Want dat vroeg me ook af, ja. Als je dus intiem bent in een affaire... Ja. Kun je dan daarna thuiskomen en weer intiem zijn met je eigenlijke geliefde?
Ja, dan zou je de definitie van intimiteit moeten afspreken. Maar in feite natuurlijk niet. He, intimiteit gaat over nabijheid. Dus als jij iets te verbergen hebt, dan zit er een laagje tussen jou en de ander. En de ander weet het dan niet en jij houdt dat laagje in stand.
Ja.
Dus dat is niet intiem, nee.
Wat is het maximum aantal affaires dat je simultaan hebt gehad?
Het lijkt nu net alsof ik... Nou, heb ik ooit simultaan meestal wel serieel. Maar ik had altijd projectjes. Dat was het. Ik was altijd wel op zoek naar lijntjes waar ik mogelijk wat aan zou kunnen hebben. Dus, maar in Madrid had ik wel veel vrouwen naast mijn vriendin in Nederland. Sterker nog, ik had een vriendin in Nederland en ik had eigenlijk 1, 2, 3 relaties. Niet tegelijkertijd, maar een soort van relatietjes met vrouwen in Madrid.
Kun je uitleggen hoe je je daarbij voelde?
Nou, dat is een groot verschil tussen toen en nu. Toen, ik vind het heel kinderachtig om te zeggen. Maar toen had ik gezegd, ik vind het eigenlijk wel cool ergens. Kijk mij eens. De grote Matthijs, bij wijze van spreken. Maar dat was meer het verhaal wat ik nodig had, kennelijk, om mezelf staande te houden in die periode van mijn leven. Nu zeg ik, Matthijsje toch. Dan denk ik een beetje van, dat je dat nodig had. Had je dat niet anders kunnen doen? Dus ja, ik neem mezelf wel wat kwalijk daarin. Ik heb wel wat, bijvoorbeeld mijn vriendin toen, die weet niet eens alles. Uiteindelijk is het een soort van uitgekomen. Heb ik het allemaal toch een beetje gedownsized. Maar die heb ik echt heel veel pijn gedaan.
Als we dan eens vooruitspoelen naar het moment waarop, zeg maar, dit bon tonnen leven, zeg maar. Zo van de grote Matthijs, zeg je dan nu terugkijkend met gemengde gevoelens. Maar wanneer werd dit voor jou een probleem? Of voor de mensen om je heen een probleem? Wanneer werd het een probleem?
Ja, nou, het is ik ga er wel wat over vertellen, hoor. Maar ik moet heel veel nadenken, omdat ik moet de hele tijd zeggen, mijn toenmalige vriendin en toen die. En dus ik had ik had een hele lange relatie van 8 jaar ongeveer, van mijn 22e tot mijn 28e. En die ging uit omdat ik voor de zoveelste keer een affaire was begonnen. En ik werd stapelverliefd op dat meisje met wie ik de affaire was begonnen. En dat was de zoveelste dat ik dacht, oké, nu maak ik het uit. En nu ga ik door met mijn affaire. Een heel klassiek verhaal.
Dus in plaats van dat het een geheim was, besloot je van
nu ben ik er helemaal klaar mee. Ja. Ik ga schoon de lei beginnen. Ja. Ik was 28. Ik denk nu uit met de pret. Of in ieder geval, word eens volwassen. Ja. Nou, dat werd ik nog niet hoor toen. Maar dat was wel mijn intentie. Die relatie, die veranderde van een hele stormachtige, gepassioneerde affaire in een destructieve relatie voor ons beiden. Dus dat heeft 3 jaar geduurd. In het laatste jaar, wat ik net al vertelde, heb ik een beetje coke gebruikt af en toe om daaraan te ontsnappen. Dus ik had niet echt de tools om dat op een andere manier op te lossen toen. En toen ben ik weer een keer vreemd gegaan.
Dus je bent vreemd gegaan met degene, terwijl je de relatie had met degene met wie je daarvoor vreemd was gegaan.
Okay. Maar dat was dan na 3 jaar of zo.
Okay.
En zo, toen was het wel echt een soort van rock bottom vind ik heel erg zwaar gesteld. Maar ik heb daar wel even van moeten bijkomen, want dat... Dat wilde ik. Ik was vreemd gegaan, maar dat wilde ik dan ook weer een klein beetje downsizen. Niet dat ze erachter kwam. Dus dat hele geheime leven, dat begon weer tegen me te keren. En toen was ik 30 of 31 of zo. En toen dacht ik, nou, nu dit moet anders.
10 jaar geleden.
Ja, ja. En sindsdien heb ik wat aanpassingen gemaakt. En...
Want in het hele verhaal zit een beetje... We zaten net nog een beetje in een soort halve bravoure.
Ja.
En nu voel ik bijna als een soort mist. Voel ik een soort eenzaamheid erbij komen. Gek, hè?
Ja.
Of is dat niet gek?
Nou, dat vind ik veel mooi dat je dat zegt. Tenminste,
want het was net nog zo'n beetje van... Ja, ik had affaires, projectjes... En niet dat jij er zit op te scheppen, maar gewoon zoals je het vertelt over die periode. Denk ik, oké. Ja. Nou ja, gewoon een soort vrij losbandig leven. Prima, moet iedereen zelf ook weten natuurlijk. Maar nu voel ik een soort eenzaamheid erbij komen. Als je zegt van, ik was het nog een beetje aan downsize, rock bottom. Weet je wel, je bent een beetje zo aan het praten. En ik denk, oké, nu wordt het minder leuk.
Ja, ik denk dat... je nooit in één keer, zeker als je het hebt over een verslaving. Ik weet niet of ik in mijn geval echt zou spreken van een verslaving, maar wel van een uit de hand gelopen focus op iets najagen, denk ik.
Een uit de hand gelopen focus op iets najagen.
Ja, ja.
Ja, oké.
Okay. Ja. Ik denk dat je een paar keer op je bek moet gaan over het algemeen. Soms heel vaak. Maar in dit geval, denk ik, was dit wel de druppel die mij liet zien...
Maar hoezo op je bek gaan? Kijk, met drank ging ik bijvoorbeeld letterlijk op mijn bek af en toe op straat. Gewoon niet meer op mijn benen kon staan. Weet je wel? Dus dat is dan dat het te ver gaat. Bij drugs kun je ook van alles voorstellen. Maar hoe werkt dat dan bij seks?
Nou, in dit geval, vergeet niet, denk ik. Ik denk dat het onderschat wordt... wat de zwaarte is van het leiden van dubbellevens en het hebben van geheimen. En in mijn geval, en wat het uitkomen van een geheim doet met je zelfbeeld ook. En de schaamte die erbij komt kijken. En ik denk dat wat jij beschrijft over de bravoure naar eenzaamheid, ik denk dat het is. Dat eerste keer dat mijn geheim uitkomt, dan kom ik nog weg met het verhaal dat ik tegen mezelf vertel van, dat kan gebeuren of zo. Maar als het dan nog verder gaat en je nog een relatie loopt eigenlijk op de klippen door mijn onvolwassenheid, dat betekent dat er wel echt iets serieus aan de hand is. En als je daar, ik denk dat me wel echt met beide voeten op de grond heeft gezet van. Hier moet je echt iets mee. Anders dan ga je zo meteen weer een relatie in. En dan krijg je het weer. En dan blijf je degene die je was. En dat wilde ik niet meer zijn. Je kijkt me heel vorsend aan.
Ik zit me echt af te vragen of dat het helemaal is. Snap je?
Oh, wat is het volgens jou?
Nee, maar ik bedoel of... Weet je, ik vraag me echt af of je in die periode van seks en drugs en rock'n'roll, of je dan toen alleen maar goed voelde of dat, weet je wel,
helemaal niet. Nee.
Want ik denk echt van, kijk, er is een soort... Wat een idool is bijvoorbeeld Mick Jagger. Of zo. Maar ja, die ging dan met meisjes van allerlei pluimage, liet hij naar zijn hotelkamer komen. Weet je wat ik bedoel? Een dubbel gevoel erbij. Daarom zit ik een beetje te denken.
Nee, maar het moeilijke overigens van dit soort dingen is dat we nooit weten hoe iemand zich van binnen voelt.
Nee.
Zo Mick Jagger, ik ken hem natuurlijk helemaal niet. Misschien voelt hij zich ook wel heel hartstikke eenzaam. Hè, dan ben je zo populair en alles, iedereen wil iets van je. Maar het zijn meestal ook hele eenzame mensen. Als je het hebt over mij, dan voelde ik me inderdaad heel eenzaam. Maar dat heb ik me altijd gevoeld. Hè, maar dat heeft ook met je familiegeschiedenis te maken. Ik ben enig kind en niet hele aanwezige vader. En eigenlijk ook niet een aanwezige moeder. Omdat die...
Nou, en toen echt een afwezig vader, omdat hij toen natuurlijk overleed.
Ook nog, ja. Maar ook emotioneel vroeger was hij eigenlijk niet aanwezig. Ja. En mijn moeder deed heel erg haar best. Maar
hoe kun je... Dat is echt de hamvraag.
Ja.
Ik heb hem eindelijk.
Goed.
Hoe kun je je zo eenzaam voelen als je zoveel aandacht krijgt van vrouwen? Snap je? Ik bedoel, je hebt dus een relatie, dan heb je nog affaires.
Ja.
Dus er is allemaal aandacht, er is allemaal seks.
Maar dat is maar jij voelt evident. Je
eenzaam. Ja, maar leg eens uit dan.
Nou, als ik me niet eenzaam zou voelen, zou ik niet zo met affaires bezig zijn. Dan ben je gewoon transparant en kun je je kwetsbaar opstellen naar mensen en zeggen, dit ben ik. Kennelijk had ik dit nodig om te zeggen, dit ben ik. Kennelijk had ik dit nodig om te kunnen zeggen, hey, maar die Matthijs, ik ben iemand van seks, druk en rock'n'roll en ik heb veel vrouwen en ik ben gewoon een leuke gast. Kijk maar wat ik allemaal doe. Terwijl als je dat allemaal niet nodig hebt en je kunt gewoon staan hier of hier zitten en zeggen, hey, this is it. Dat betekent eigenlijk dat je in contact bent met jezelf. En in contact zijn met jezelf is eigenlijk de keerzijde van je niet eenzaam voelen.
Oh ja.
Je eenzaam voelen. Eenzaam is een soort afgeslotenheid van de wereld. Er is een soort, jij bent een eiland en er is geen contact tussen jou en al die anderen. Maar je hebt ook geen contact met jezelf. Hè? Dus ik denk dat ik, misschien is dat een hele mooie, maar... Ik zou misschien wel durven zeggen dat ik de eerste 30 jaar van mijn leven misschien nooit echt in contact ben geweest met mezelf, nog met anderen. En ik heb daar deze ervaring voor nodig gehad om mij in te doen laten zien dat ik andere keuzes moest maken. Klinkt een beetje abstract.
Maar ben je als psycholoog een psycholoog gaan bezoeken of zo? Of hoe ging dat dan? Hoe ging je hulp zoeken?
Het gekke is, dat hebben we misschien nog niet eens verteld, maar ik denk dat rond mijn 30ste, toen...
Daar zitten we nog steeds, hè? Dat 10 jaar geleden.
Ja, precies. Toen begon ik bij een verslavingszorginstelling in Amsterdam. En toen vroegen ze aan mij, het waren twee dames. En een van hen, of eigenlijk alle twee, vroegen ze aan mij, hey, we hebben veel mensen met alcohol en cannabis en cocaïne. Maar we krijgen steeds meer mensen met seksverslaving binnen. Wil jij daar niet iets mee? En toen wist ik natuurlijk al, ja, dat is helemaal mijn straatje. Alleen ik was daar nog niet zo comfortabel mee, omdat te zeggen dat ook in mijn persoonlijke leven een grote rol speelde. Maar toen zei ik wel, daar wil ik wel als psycholoog mij ook wel meer mee bezig gaan houden. Dus zo ben ik erin gerold en heb ik heel veel mannen, eigenlijk alleen maar mannen, gezien met hun verhalen. En gek genoeg, en dat hoor je, ja, ik weet niet of je dat vaker hoort, maar die hebben mij wel geholpen op hun manier. Omdat ik van heel veel mannen kreeg ik hun perspectief op hun eigen verslaving of focus op seks of fascinatie of hoe ze daarin vastliepen. Waardoor ik ook veel genuanceerder naar mezelf kon kijken hoe het bij mij zat. Dus ik denk dat, ja, dat heeft mij heel erg geholpen. Los even van, ja, mijn hele professionele interesse en het lezen over dit fenomeen.
Maar klopt het dan dat je 10 jaar geleden wel wist van, ik moet minder egocentrisch zijn, maar niet wist dat je een, nou ja, seksverslaving of hoe je het ook maar noemt, weet je wel, anders dan kunnen we dit gesprek niet voeren, maar laten we het even zo noemen.
Ja.
Is dat pas later dat besef gekomen dat je, zeg maar, ook die bovenmatige seksbeleving...
Nee, ik wist dat wel, maar een vriend van mij die zei op een gegeven moment tegen mij toen, ook begin 30, iets van, Matthijs, hoe zit het nou eigenlijk bij jou? En gek genoeg was dat niet meteen opgekomen dat ik ook onder die noemer zou vallen. Maar als je echt eerlijk bent, dan denk ik dat je dat wel zou kunnen stellen, ja. Ja, omdat we hebben het namelijk niet eens over porno gehad. Ik heb wel een periode gehad dat ik ook... dat was ten tijde van mijn scriptie, was ik eind 27 of zo.
Ja.
Dat ik porno heel makkelijk inzette om... gevoelens die ik liever niet had te overschrijven. En
dat je gevoelens die je liever niet had om die te overschrijven.
Ja, bijvoorbeeld in mijn geval voelde ik...
Wat zeg je? Als een computerbestand wat je dan overschrijft, zeg maar.
Ja, maar ja. Zo zie ik het ook letterlijk. Ik denk dat mensen die dit luisteren en veel bezig zijn met porno, die herkennen dit allemaal. Dat je op een bepaalde manier voelt. En zo wil je niet voelen. Mm-hmm. Maar je hebt niet de tools om daarmee te dealen. Dus porno is een hele makkelijke manier. Zonder echt hele grote effecten. Kijk, met van alcohol en drugs moet je bijkomen. En zijn echt geestesveranderend. Maar porno is, nou, dus heb je niet heel veel effect van. Op, niet direct in ieder geval. Mm-hmm. He, dus je kunt daarna gewoon weer door met je werk. Dus... ja, dat
want je kijkt porno, je masturbeert en daarna ga je weer door. Of, ja. Of hoeft masturberen niet eens te volgen? Of wel?
Ja, voor de meeste wel, denk ik. Maar de vraag is, hoe lang wil je het uitstellen totdat je een orgasme krijgt?
Ja.
Want ik denk dat zeg maar, wat er gebeurt met porno is dat als je daarin gaat zitten, dan kan je best wel in een tunnel komen waar je niet uit wil raken. En je raakt eruit als je klaarkomt.
Ja.
Dus... En hoe porno nu is ingericht, zeg maar de technologie erachter, maakt dat het ook heel makkelijk is om maar te blijven kijken. Dus je kunt heel makkelijk jezelf voorhouden, even één filmpje kijken. Maar ja, nou, je ziet nog een filmpje, je ziet een recommended video's, related video's. Mm-hmm. En voordat je het weet, kan je waarschijnlijk een uur verder zijn.
Ja.
En dat voelt dan daarna als een weggegooid uur. Maar als je erin zit, dan is dat het enige wat telt, is gewoon je helemaal laten opslokken door die geile, opwindende beelden.
En dat is ook een tweede wereld.
Ook, zeker. En het voelt ook nog een keer machtig in zekere zin. Want jij bent degene die kan kiezen. Jij kan alle filmpjes kijken. Nou, dan ben je toch God of niet dan?
Ja.
Maar goed.
Maar dat is niet meer met die vieze boekjes die je dan bij de tankstation jat of koopt.
Nee, ik vind dat wel gezonder. Ik denk dat het heel...
Wat vind je gezonder? Dat?
Dat, ja. Je kan op boekjes... daar heb je nog een ruimte voor fantasie ergens.
Mm.
Of in ieder geval, op een gegeven moment heb je die boekjes zo vaak gezien. Nu kun je fantasie... wordt alles voor jou uitgestald. Dus het verbeeldingsvermogen, wat je misschien vroeger wat meer kon aanwakkeren. Ik had dat in ieder geval wel. Ik was gewoon zo gefascineerd dat ik volgens mij op mijn middelbare school kon ik... als ik geen zin had om huiswerk te maken of zo, ging ik een seksverhaal schrijven. Gewoon dat ik dat... opwindend vond.
Mm-hmm.
Maar ja, waarom zou je dat nu nog doen? Je hebt allemaal seksverhalen die je al kan lezen. En je kan porno kijken. Dus ja. Maar goed, dat is een ander verhaal. Want technologie kills the creativity.
Ja, altijd. Precies. Ja.
Maar goed, we hebben het hier over. Omdat ik... toen ik mijn scriptie moest afschrijven. Ook zo 27 was ik. Toen moest ik... Ik heb later wel eens dagboeken van mezelf teruggelezen. Ik zat echt niet lekker in mijn vel. En toen ontdekte ik ook nog een keer... Hè, we hebben het gehad over affaires. We hebben het gehad over coke. Nou, en ik ontdekte ook porno als een manier om... toch even uit de realiteit te ontsnappen. Met als gevolg dat ik een jaar langer over mijn scriptie heb gedaan. Ja. En daar voel je dan weer kut over. Wat weer op zich een goede voedingsbodem is om weer porno te gaan
kijken. Oh ja, want dat woord komt veel voor in je boek ook. Procrastinatie.
Oh ja.
Uitstelgedrag.
Ja, ja zeker.
Ja. Dus je kunt een uur, twee uur langer nog porno kijken. En in die tijd doe je niet wat je eigenlijk zou moeten doen.
Precies.
Maar dat geeft niet. In die periode dat je het doet, geeft dat niet.
Precies.
Pas later voel je daar kut over.
Ja.
Ja.
Herken je dat?
Ja, zeker. Ja, het is ergens natuurlijk een hele veilige wereld. Ja, tenzij je hele bizarre porno gaat kijken. Maar als je gewoon een beetje de leuke porno kijkt. Ja. Weet je wel? Nee, maar ik bedoel, ja, dat is, je zegt al, je kan alles kijken. Maar ik bedoel, in principe is het natuurlijk gewoon een soort opwindend, wel veilig. Je voelt je lekker zo, lalala.
Ja. Ja, alleen ook daar komt weer...
En niemand weet het, vind ik ook ergens wel prettig.
Ja,
dus iedereen kijkt, maar niemand zegt het. Dus is net alsof het er niet is. Ja, dat heeft wel iets prettigs.
Ja.
Ik vond het ook bijzonder, omdat ik voor deze serie gesprekken... best wat mensen wilden spreken over pornoverslaving specifiek.
Ja.
Maar dat steeds van tevoren bellen ze af.
Echt waar?
Ja. Dat ze toch spijt krijgen of bang zijn eigenlijk gewoon. Om zichzelf te ontmaskeren eigenlijk. Er is heel veel schaamte over.
Ja, nou, ik zie dan echt veel mannen die vastlopen in porno. Overigens is het dus niet alleen maar de frequentie en de intensiteit waarmee je porno kijkt. Maar het is ook nog een keer je oordeel daarover.
Ja, hè? Precies. Ja, vooral dat natuurlijk.
Want ik zie ook mannen die bijvoorbeeld misschien niet eens zo heel veel kijken. Maar de porno die ze kijken, die wordt steeds extremer. Ja. En dat keuren ze heel erg af van zichzelf.
Ja. Ja, in je boek komt een voorbeeld voor van iemand die dan opeens naar She-Mail kijkt.
Zeker.
Een filmpje en zich daar dan...
Ja.
Hè, terwijl, je mag best naar She-Mails kijken. Maar als je je daar zo over voelt...
Ja.
Dat is natuurlijk de man met de hamer dan.
Ja.
Ja.
Ja, en dan neem je het ervoor om je het niet meer te doen. En uiteindelijk kan je dat dan weer niet volhouden. Maar goed, dan heb je het over een andere invalshoek. Hoe ik iemand therapeutisch zou begeleiden.
Ja, want daar zit één stap tussen nog voordat we er komen. Dus daar gaan we ons gesprek eindigen. Maar voordat je mensen kunt gaan helpen en begeleiden, zit er nog een fase voor. Namelijk dat je dus in contact kwam op die eerste instelling waar je ging werken. Ja. Met die mannen met dat verhaal. En toen ook daar zelf heel veel van ging leren.
Ja.
En voordat je dan echt zo'n praktijk hebt, zoals je hem nu hebt, moet je, neem ik aan, toch eerst onderkennen dat je die pornoverslaving had. En vervolgens komt er ook een moment misschien waarop je dan moet zeggen, nu ben ik het niet meer of zo. Of nu ben ik genezen. Of... Snap je, dat stapje missen we nog. Dus dat puzzelstukje moeten we nog even leggen nu.
Heel goed. Hoe lang hebben we nog?
Nou, we hebben 10 minuten.
Oké. <Okay. laughs> ik denk dat dat is... Ik ga wat dingen erover zeggen, kort.
Ja.
Maar die zijn wel het allermoeilijkst om te doen. Want volgens mij kan je hier een heel leven over doen... om de relatie met jezelf en met anderen te verstevigen of te vergemakkelijken. En ik denk... Dat zit hem niet in hele grote keuzes. Ik denk dat het hem wel zit in keuzes überhaupt. Dus het begint dat je bewust wordt van wat je aan het doen was. En dat je uitspreekt dat je iemand anders wil worden. Of dat je een andere versie van jezelf wil worden. In mijn geval bijvoorbeeld wil ik niet meer die egocentrische Matthijs zijn. Maar ik wil iemand zijn die waar iemand anders over zegt. Iemand die ik lief vind, een vriend of vriendin, dat die over mij zegt. Nou, Matthijs, dat is een... Hij kan soms wat egocentrisch zijn, want dat zal nooit helemaal weggaan. Maar hij is ook attent en zorgzaam, bijvoorbeeld. Ik ben mezelf een ander verhaal gaan vertellen, daarmee ook. En daardoor heb ik andere keuzes gemaakt. Daar hoort ook bij dat je op andere vlakken, in mijn geval, waar ik misschien niet zo'n groot probleem mee had, maar op andere vlakken bijvoorbeeld, ik heb ook voor gekozen om een keer een jaar geen alcohol te drinken. Niet omdat ik een heel groot probleem heb met mijn alcohol, maar ook omdat ik andere kanten van mezelf wilde ontdekken die mij zouden kunnen laten zien hoe ik ook zou kunnen zijn. En dan heb ik vanuit die vanuit dat jaar bijvoorbeeld dingen kunnen pakken van hey, die hebben mij ervaringen gegeven dat ik bijvoorbeeld een heel leuk persoon ben, juist zonder alcohol bijvoorbeeld. En dat ik ben ook bijvoorbeeld op een hele andere manier voor mezelf gaan zorgen. Ik heb me echt verdiept in voeding en in slaap. En ik ben echt goed gaan sporten, bijvoorbeeld. Dus dat zijn helemaal kleine keuzes die er uiteindelijk toe leiden, in mijn geval, dat ik A, mezelf veel bewuster ben. Hè, mijn bewustzijn is aangescherpt. Dat ik weet wanneer ik eventueel zou kunnen vervallen in oud gedrag. Dat ik nu meer keuzevrijheid heb om dat al dan niet te doen. En als ik het doe, want ik kan nu echt nog wel een keer porno kijken. Maar niet meer op die manier dat ik het doe om iets anders uit te stellen of om iets niet aan te hoeven gaan. Dus dat mijn keuzevrijheid is vergroot. Ik denk dat het laatste is dat ik een beter beeld heb van mezelf, wie ik wil zijn en wat ik te doen heb in deze wereld. Om het even mooi te zeggen.
Ja, ja.
He, want uiteindelijk, ik word natuurlijk ook volwassener. Dat heeft er ook mee te maken. Daar ga ik even vanuit. Dat ik scherper zie waar mijn impact kan liggen. En mijn impact ligt in deze wereld natuurlijk veel... Als ik porno kijk, heb ik veel minder impact op deze wereld. Ik wil iemand zijn die een bepaalde impact heeft. Daarom schrijf ik het boek. Daarom heb ik dit bedrijf opgericht. Daarom zit ik ook hier. Want andere mensen, ik snap heel goed dat... Ik vind het niet zo erg om mezelf te ontmaskeren. Omdat ik natuurlijk... Ja, ik kom hier ook voor op. Dit is onderdeel van mijn missie.
Ja, precies.
Dus dat maakt het wat makkelijker. Maar dus
Ja.
Ik denk dat in the end wil je leven. En met leven, dat haalt denk ik in dat je je bedoeling wilt leven. Dus wat ik in mijn 20 jaar onder leven verstond, dat was een soort van idee wat ik ergens had opgedaan. Maar dat idee was niet van mezelf. Dus door je te, denk ik ook, hè, als je het hebt over nuchterheid. Dat kan je op voor heel veel vlakken uitleggen. Ja. Maar als je nuchter leeft, dan kan je denk ik veel scherper zien wie je wilt zijn en daar ook de benodigde acties aan verbinden. In plaats van een soort van gedachteloos thuis te komen en Netflix te gaan kijken, omdat je dat toch altijd doet. Ja. Dat is op zich prima, maar als je daarvoor kiest. Maar als je dat gewoon maar doet, omdat je anders niet eens weet wat je met je tijd aan moet.
Ja, dan word je een soort ratje in zo'n molentje, snap je? Die gewoon elke dag weer hetzelfde doet.
Ja.
Bijna robotisch leeft.
Ja.
Ja.
Dus ik denk dat ik...
Maar dat is echt een keuze die je...
Ja, ik ben gaan kiezen. Ja, ik heb nooit gekozen. Dat is het verschil, denk ik.
Ja.
En ik kies ook continu opnieuw. Ik heb het ook met mijn huidige relatie te maken. Want ik heb nu sinds zes jaar een fijne, goede, gezonde relatie, zou ik willen zeggen. En ook dat is een hele goede keuze geweest van mij en van haar. Nee, dat is een beetje flauw. Volgens mij, ik heb haar gekozen omdat zij mij heel scherp houdt.
Maar is er dan nog sprake van een soort slapende wolf die weer wakker gemaakt kan worden? In de zin van, ik loop af en toe op straat en dan zie ik een reclame voor Warsteiner, zo'n bier. En dan zie ik zo'n glas met druppels erop. Weet je wel, zo helemaal ingezoomd op dat glas.
Ja, dat doen ze goed, hè?
Ja, dat doen ze heel goed. En dan hoor ik een soort grommen bijna in mezelf. Dan denk ik, die fucker, die blijft altijd toch ergens. Weet je wel, maar is dat bij jou ook zo?
Eigenlijk niet. Dat klinkt
Wat doe jij nu als jij een vrouw tegenkomt waar je je aangetrokken toe voelt?
Dan gooi ik geen lijntjes uit. Nee. Nee, maar dat is denk ik een heel groot verschil. Ik ben nu zo gehecht ook. Ik kan nu hechten, dat is het verschil.
Oh ja, dat is goed zeg. Kan nu hechten.
Nou ja, ik ben gehecht aan het leven wat ik nu leid. Ik ben gehecht aan mijn partner en de relatie die wij hebben geconstrueerd samen. En dat is voor mij te veel waard. En dat was toen allemaal helemaal niet het geval. Dus als ik dat nu tegenkom, dan ben ik daar gewoon niet zo mee bezig.
Nee.
Ik ben niet zoveel bezig met ontsnappen. Ik kan heus nog wel af en toe willen ontsnappen hoor. Maar dan ben ik daar A, milder over als dat gebeurt. En B, heb ik meer ontsnappingsmogelijkheden tot mijn beschikking nu.
Ja. Hoe heet je praktijk?
Mind Your Sex.
Oké, mindyoursex.nl.
Ja.
Dan kunnen mensen daar iets... Want dat is eigenlijk de slotvraag. Heeft eigenlijk alles met de actualiteit te maken natuurlijk. Grensoverschrijdend gedrag.
Ja.
De werkvloer. Mensen die elkaar dickpics sturen. Weet ik veel wat. Allemaal ellende die toch te maken heeft. Ja, je kan zeggen met seks, maar vooral ook met macht natuurlijk.
Ja.
Krijg je in die zin ook daar heel veel employ door op dit moment? Krijg je heel veel mannen op dit moment op je af die niet zo goed weten wat ze moeten met hun seksuele gevoelens? Waarom moet je lachen eigenlijk?
Nou, ik moet lachen omdat ik mij heel erg hard maak voor dat seksverslaving. Dat dit wat nu gebeurt, heeft niks te maken met seksverslaving.
Leg uit.
Nou, ik weet niet of we nog heel veel tijd hebben. Maar dit gaat puur om macht en om grensoverschrijdend gedrag. Dus toevallig las ik inderdaad dat Jeroen Rietbergen dan naar Amerika zou gegaan zijn.
De bandleider van The Voice of Holland. Ja.
Om zich te laten behandelen voor seksverslaving. Maar dan wentel je je eigen verantwoordelijkheid die je hebt gehad in die positie met macht. Wentel je af op een seksverslaving. En dan dat is voor mij het excuseren van jouw gedrag. Terwijl het is gewoon grensoverschrijdend gedrag. Dus je doet iets wat niet kan. En daar moet je verantwoordelijkheid voor nemen. Maar zeggen dat het een seksverslaving is, ook al zou die dat wel kunnen hebben trouwens, daar ga ik niet over verder. Maar dat is niet het nemen van je verantwoordelijkheid. Juist als je op een positie zit met macht, in een hiërarchische positie, dan heb je juist meer verantwoordelijkheid te pakken. Dan moet je meer nemen dan de normale burger eigenlijk. Ja. Nog meer. Dan moet je nog voorzichtiger zijn. En dan
Maar waar moet je met je gevoelens heen, je seksuele gevoelens, als die zo bovenmatig zijn?
Nou, in ieder geval niet bij iemand anders op het bordje leggen, om te beginnen. En daar heb je dan werk in te doen. Alleen dat is dus wel moeilijk als het in een cultuur is waarin het woord oogluikend wordt toegestaan en je hebt macht wat überhaupt al zorgt voor een wat meer tunnelvisie. He, want mensen met macht, daarvan is bekend dat als je...
Verkokering noem je dat in je boek.
Ja.
Verkokering.
Ja, mooi hè.
Woord, ja.
Als je meer macht hebt, dan heb je ook het idee dat wat jij doet goed is. Over het algemeen. Want jij bent immers op die positie gekomen, dus je zal wel wat kunnen. Dus je hebt al best wel wat zelfbevestiging. Dus het feit dat jij het mis zou kunnen hebben, komt niet zo snel in je op. Minder snel dan bij, laat ik even de gemiddelde mens noemen. Dus dat is wel zo. Ik maak me er wel hard voor dat mensen op een wat hogere positie juist nog veel meer dan anders moeten doen aan zelfreflectie en zelfbewustzijn. Omdat het nou eenmaal bewezen is dat dat het eerste is wat je verliest als je op die positie zit.
Maar dan blijft de vraag staan, wat moet je met dat arsenaal aan seksuele gevoelens als je die zo bovenmatig ervaart? Wat moet je daarmee doen? In dit geval als man hebben we het dan
nu
over.
We hebben het ook over beheersing. Hè? Ik bedoel, alsof je jezelf niet zou kunnen beheersen om een dickpic naar iemand te sturen, bijvoorbeeld. Volgens mij gaat het erom dat ik doe, dit is niet heel moeilijk om jezelf zeg maar in te houden bij een ander met het sturen van berichtjes. Dat is niet zo moeilijk, want daar gaat het om. Het gaat niet om seks. Het gaat erom dat jij niet een berichtje naar iemand moet sturen in plaats van wel. We hebben het over volwassen mannen. Dat moet je kunnen.
Nee, maar ik snap nu dat het sturen van dickpics heeft met macht te maken, maar gewoon even als slotvraag.
Ja.
Als je deze podcast luistert en je ervaart een bovenmatige belangstelling voor seks, zodat je eigenlijk daar voortdurend mee bezig bent. Zoals ik vroeger voortdurend bezig was met drank. En wat moet je dan doen?
Nou, dat is op zich een hele mooie vraag. Maar de vraag is eigenlijk natuurlijk dat je jezelf de vraag moet stellen. Als ik dit weet van mezelf, hoe wil ik dan die fascinatie voor seks, of hoe wil ik seksualiteit überhaupt een plek geven in mijn leven? En welke vorm moet dat dan hebben? En hoe zie ik dat eigenlijk voor me? Daar heb je een idee over te creëren, in samenspraak mogelijk met een partner die je al dan, die je hebt. Als je een partner hebt, dan zou ik het met je partner bespreken. En dat wordt wel wat lastiger, want je hebt bij een partner heb je een gezamenlijke seksualiteit, maar ieder van de partners heeft ook een persoonlijke seksualiteit. En die persoonlijke seksualiteit een plek geven binnen de relatie die je met iemand hebt, dat is denk ik voor heel veel mensen een vraag die ze zichzelf moeten stellen.
Ik vond het woord hechten heel mooi dat je dat gebruikte.
Ja.
Dat je eigenlijk bent gaan leren hechten.
Ja, maar hoe doe je dat? Je zegt nu ineens in, hoe leer je hechten? Ik denk dat dat een... voor heel veel mensen, daar kan je een heel leven over doen.
Ja, misschien is het juist dat je iets niet doet. Dat is heel vaak zo. Dus dat je niet volhard in onthechten, zeg maar. Dus dat je het hechten gewoon toelaat bijna.
Ja. Ja, dat je niet bang bent voor hechten. Hè? Dat heeft ermee te maken.
Nou, Matthijs,
het moment is daar.
Het moment is daar om nog even naar de foto te kijken.
Oh, ja.
Wat zie je? Ja, jezelf, maar wat zie je?
Ja, ik vind mezelf dus wel kwetsbaarder opstaan. Geen pose valt mij op. Ik kan best wel, je vroeg aan het begin, heb je dan een fotogezicht of zo?
Ja.
Natuurlijk heb ik wel een beetje een fotogezicht in de zin van dat je weet dat je op de foto staat. Maar ik sta hier gewoon, ik zit hier gewoon. Vind ik wel mooi. This is it.